De wereld om ons heen verandert steeds sneller, met name op het gebied van technologie. Om relevant te blijven, moet Avans scherp zijn op wat deze veranderingen voor ons betekenen als kennisinstelling. Om het concreet te maken en om een positief toekomstverhaal voor onze hogeschool te schetsen in relatie tot deze veranderingen, is de werkgroep Digitale Transformatie in het leven geroepen. In deze aflevering gaan we zowel een gesprek over de grote veranderingen waar wij ons toe moeten verhouden, als de oplossingen die ervoor gaan zorgen dat wij een relevante kennisinstelling blijven met meerwaarde voor de maatschappij. Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Vonk Podcast. We worden hier vergezeld door iemand uit Gent, klopt dat toch, Jo?
Ja, het bedrijf zit in Gent. Ik zelf woon net iets verder, maar in de buurt van Gent, ja.
In de buurt van Gent. Namelijk Jo Koudron, auteur van het boek De Wereld is Rond. Dit boek is als startpunt genomen voor het formuleren van een visie op de digitale transformatie van Avans. En daar gaan we het vandaag over hebben. Daarnaast is Jo partner bij Scopernia en in die rol ook begeleider van organisaties bij dit soort transformaties op het moment dat de normale regels niet meer gelden. En om daar het Avans-perspectief over te belichten, worden we ook vergezeld door René Teunis, directeur van de Academie voor Management en Finance en lid van de werkgroep Digitale Transformatie.
Ja, straks
over hebben wat dat precies is. En Patrick Hoksbergen, ICTO-coach bij de Waardestroom voor Zorgen Onderwijs en voormalig projectleider Blended Onderwijs bij Avans.
Correct.
Jo, ik heb je net kort ingeleid, maar zou jij iets meer kunnen vertellen over wie je bent, wat je doet in het dagelijks leven en wat jij in dit traject hebt betekend voor Avans?
Oh, dat zijn direct veel vragen. Ja. Wie ik ben? Ik ben digitaal ondernemer die bijna 30 jaar in België bezig is met innovatiebedrijven. Ik heb een beetje per toeval het eerste digitaal bureau in België opgericht in 1994. En nadien nog meer dan 20 bedrijven helpen opzetten, of zelf mee opgezet. Op dit ogenblik is mijn voornaamste activiteit het runnen van Scopernia in België. We hebben ook een vestiging in Dubai, maar die zit onder de leiding van iemand anders. En vanuit Scopernia ben ik echt gefascineerd en gepassioneerd door verandering. Maar echt niet de typische change management approach, maar wel de onverwachte transformaties die we al een 10-15 jaar zien vanuit de digitalisering van de wereld en digitale transformatie als gevolg. Maar de laatste 2-3 jaar echt heel sterk door de systeemschokken waar we nu toch allemaal de gevolgen van zien. En dus mijn passie is om te kijken waar dat organisaties en sectoren naartoe brengt. Misschien de laatste vraag. Ik weet niet, kan je die nog eens herformuleren? De impact die ik heb gehad op het traject, of hoe noem je dat?
Welke rol heb jij betekend hierbij in dit traject bij Avans?
Ja, de rol is makkelijker dan de impact, want de impact dat zouden we eigenlijk moeten vragen aan de mensen van Avans zelf.
Die gaan we doen.
Het subject waren van onze oefening, maar mijn rol was om die oefening te leiden. En dat doe ik op mijn heel eigen gereide manier. Namelijk, wij zijn geen consultants die post-its plakken en proberen gewoon de geest te capteren en alles wat gezegd wordt en dat dan mooi te clusteren en in een rapportje te gieten van dingen die al leefden in de organisatie. Dat is wel zo, maar we voeden zelf ook met heel veel provocatieve stellingen en dat hoort ook een beetje bij de aard van het beestje.
René, wat was de aanleiding om een nieuwe hogeschoolbrede strategie uit te stippelen op dit thema?
Ja, de vraag die je stelt, is het echt een opdracht geweest om een nieuwe strategie te formuleren? Dat in eerste instantie dus niet.
Okay.
Jij noemde ook de werkgroep Digitale Transformatie niet te verwarren met de bredere lijn die er loopt, Digitale Transformatie binnen Avans. Ja. Onder de vlag van Avans informatievoorziening. Dit is echt een werkgroep die in het leven is geroepen 1,5 jaar geleden. Toen de behoefte kwam vanuit de cirkel ICT en facilitair om wat meer beeld en gevoel voor de medewerkers van Avans te krijgen. Wat is nou die digitale transformatie? Kijk, het bouwblok tech en data, daar zijn we natuurlijk flink op gaan inzetten. En nog steeds, met veel investeringen. Maar het is wel het bouwblok wat op dat moment, 1,5 jaar geleden, het minst dicht bij de mensen stond. Bij zeg maar de docent en andere medewerkers. En de opdracht was eigenlijk van, kunnen we daar geen verhaal van maken? Een verhaal in een film of misschien op papier, in boekvorm. Zodat mensen zich er iets meer bij voor kunnen stellen dan alleen maar, ja, het gaat over de digitale omwenteling. En ja, zo zijn we toch bij Jo uitgekomen en zijn bedrijf. Wij zochten een inspirator. Dus met de film en het boekje en het verhaal zijn we niet verder gekomen. Wij zochten een inspirator. We kenden Jo vanuit het boek. Ook vanuit zijn keynotes. En dat gaf ons zoveel inspiratie dat we zeiden, misschien moeten we met Jo verder dat pad gaan bewandelen om die tocht te kunnen maken naar, wat is nou dat verhaal rondom die digitale transformatie?
Mooi. Patrick, René zegt al, een boek, zeg maar zonder dat boek of zonder het verhaal van Jo, was dit niet hetzelfde verhaal geworden? Heb jij dat ook zo ervaren? Was met een andere partij dan Scopernia of dan Jo, waren we dan ergens anders uitgekomen in dit traject?
Ja, is een vraag what if, hè. Dat is lastig.
Ja.
Ik geloof best dat er nog meer inspiratoren zijn of goede auteurs zijn met vergelijkbare ideeën of vergelijkbare kwaliteiten als Jo. Die ik zo niet zou kunnen benoemen overigens. Maar ik denk wel dat iemand als Jo, of laat ik zeggen, want anders gaat alle kredieten naar Jo, maar het bedrijf Scopernia, want hij is ook niet alleen.
Ja.
Heeft natuurlijk wel gefungeerd als een enorm vliegwiel in dit proces. En ik denk wel dat alles wat er nu op papier staat, of wat we bedacht hebben, of wat er besproken is, wat er in werksessies allemaal eens is gebeurd, dat we dat niet zonder hulp hadden kunnen doen, denk ik, in deze vorm. Dus in die zin is die Scopernia en daarmee Jo wel van enorm belang geweest. Ja.
En jij was tot vorig jaar ook projectleider blended onderwijs bij Avans.
Ja.
Dat raakt natuurlijk veel onderwerpen die er in deze visie en strategie zitten. Mm. In hoeverre is de scope van dit traject breder dan waar jij je vorig jaar mee bezig hield?
Nou, toch wel behoorlijk. Het project blended onderwijs, dat richtte zich heel erg op een toen en nog steeds levende vraag over wat is blended onderwijs en wat doen we daar nu mee? En de opdracht aan die projectgroep was, kom met een strategie om te komen tot blended onderwijs. En wat hebben mensen dan nodig daarin in ondersteuning en middelen? En dat is heel erg gericht op het onderwijs van nu. Blended onderwijs is een thema wat suggereert dat het een nieuwe vorm van onderwijs is, maar dat is het feitelijk niet. We hebben het nog steeds gewoon over goed onderwijs en we gebruiken nog steeds de term blended onderwijs omdat we ons willen verhouden tot de situatie waar we in zitten of in zaten voor corona, tijdens corona, na corona, et cetera. De scope van digitale transformatie van dit traject gaat een stuk verder. Kijkt echt wel verder dan de ambitie, verder dan alleen maar een ontwerpprincipe als blended onderwijs.
Op welke manier?
Daar waar blended onderwijs zich vooral richt op de didactiek binnen een onderwijsinstelling, richt de digitale transformatie zich aan de hand van de 5 pijlers, maar daar gaan we ongetwijfeld op terugkomen.
Over,
richt zich op veel meer ook externe invloeden, een rol van een onderwijsinstelling binnen een maatschappelijke omgeving. De rol van onderwijs binnen een groter geheel, in samenspraak met partners, met studenten. Dat gaat verder dan alleen maar de didactiek waar blended onderwijs over gaat.
Mooi. We hebben het een paar keer voorbij horen komen, Jo. Je hebt veel geprikkeld hier. Dus ook gestuurd in de kant die wij nu opgaan binnen Avans Hogeschool. Zou jij in een notendop, en dat is natuurlijk een hele lastige vraag, want hoe vertel je een boek in een notendop? Maar in een notendop kunnen vertellen waar je boek De Wereld is Rond over gaat. En wat daarin jouw blik is op hoe organisaties om zouden goed moeten gaan met de wereldwijde digitale transformatie.
Ja, wel, misschien beginnend bij de reden waarom ik het boek heb geschreven. Dat was tweeledig. Eerst en vooral omdat digitale transformatie niet alleen meer over digitale transformatie gaat. Dat is ook een beetje de oefening, want we praten over digitale transformatie, maar in de realiteit, de oefening die we met Avans gedaan hebben, ging ook over verschillende maatschappelijke disruptoren. En in de definitie die ik zelf al jaren hanteer, gaat digitale transformatie eigenlijk over een business transformatie ingezet door digitale verstoringen, digitale disruptoren. Alleen als je dan morgen een vraagstuk krijgt van als mensen anders wonen en werken en een andere mobiliteit hebben, of als we zelfs geopolitieke verschuivingen zien zoals de afgelopen 2 jaar en een pandemie, dan merk je dat er naast die typische digitale krachten die een sector kunnen verstoren, de big tech en allerlei innovaties en AI en blockchain en noem maar op, dat er ook gewoon maatschappelijke verschuivingen zijn die evenveel impact hebben. Ja. En om dat alvast duidelijk te maken, dat was een eerste reden om het boek te schrijven, om te zeggen van kijk, ik ben nu zelf al 28 jaar digitaal bezig, 15 jaar in het vak rond digitale transformatie, maar eigenlijk is digitaal, dat als paraplu, dat is niet de enige reden van verandering. Andere dingen noden ons ook tot onszelf te herbekijken en onze strategie eventueel te herwerken. Een tweede reden van het boek was omdat ik zelf merkte, ik heb denk ik ongeveer tussen de Brexit en de verkiezing van Trump beslist om het boek te schrijven, omdat je heel veel van die, als je die, zowel die digitale prikkels, maar ook die maatschappelijke prikkels, als je die op een hoop legt, dan kan je bijna niet anders dan beginnen pessimistisch na te denken over morgen. Want er komen zoveel dingen op ons af waar we geen goed antwoord op hebben. En dat willen we natuurlijk niet. Als je, in ons geval, je bent toekomststrateeg, je probeert plannen te maken voor je klanten. Ik ben zelf ook vader van 2 kinderen, 2 tieners. Ja, als je niet gelooft in de toekomst, waarom heb je dan kinderen en voed je ze op? Waarom maak je dan strategische plannen voor je klanten? Je moet dus wel kunnen geloven dat zelfs in een wereld vol met uitdagingen, en veranderingen, dat je daar toch ook een heel mooi verhaal kan mee maken. En dat was het doel van het boek. En aan de ene kant zeggen, die uitdagingen zijn meer dan digitale uitdagingen alleen. En anderzijds, het is perfect mogelijk met alles wat op ons pad komt, om daar ook een positief en een optimistisch verhaal van te maken. En daarover gaat het boek. Dus ik analyseer in een eerste deel, een aantal hoofdstukken, analyseer ik een beetje wat er vandaag fout gaat, is een groot woord, maar waarom mensen zo pessimistisch zijn. En ik zoek allerlei oorzaken en in de inleiding staat al, omdat ik helemaal geen academische pretenties heb, dat het ook buiten op mijn eigen observaties op weinig meer is gebaseerd, maar de reactie die ik ondertussen al 3 jaar krijg op het boek is van het vat heel goed samen, het vat heel goed wat die oorzaken zijn vandaag de dag. Dus daar begin ik mee, om dan in het tweede deel van het boek te zeggen, ja maar wacht eens even, dat kan dan wel zijn dat we al die uitdagingen hebben. En die gaan over wonen en werken, mobiliteit. En dat was aanvankelijk pre-COVID, maar het boek is nadien herschreven met de COVID-inzichten in. Hè, omdat we toch veel evoluties versneld hebben. En in het volgende deel van het boek ga ik met die inzichten aan de slag en probeer ik een toekomstbeeld te schrijven. Wat ik aanvankelijk in mijn boek in het jaar 2030 had gepositioneerd of geplaatst in de tijd. En dat was toen comfortabel bijna 10 jaar vooruit. Maar wat door COVID veel sneller een realiteit geworden is. Veel van die scenario-lijnen die ik in mijn boek beschrijf, van stel je eens voor dat mensen meer van thuis uit zouden gaan werken en zelfs studeren, wat zou dat betekenen? Ja, 6 maanden later zaten we gewoon de facto in die situatie. om dan te eindigen met het derde deel van het boek, dat is van ja, om die toekomst die ik dan in het midden heb beschreven, om die waar te maken, heb je toch wel een aantal dingen nodig. Je moet op een bepaalde manier, methodologisch bijna, als ondernemer, als beleidsmaker, in jullie geval in het onderwijs, met een bepaalde aanpak kan je die problemen in kaart brengen, die analyseren, de impact ervan kennen, nadenken over morgen, daar dan de juiste plannen voor maken en eigenlijk, zoals ze mooi in het Frans zeggen, en route, vertrekken dan in die richting. Ja. Om dan helemaal te eindigen met, misschien zijn er ook nog een aantal attitudeveranderingen nodig. Bijvoorbeeld, een van de zaken die ik in het eerste deel als oorzaak beschrijf, is een polarisering in de maatschappij. Willen we dat dit werkt, dan moet je een mooi verhaal hebben, een sterke visie waar mensen kunnen in geloven, en moet je gaan depolariseren.
Een inclusief verhaal.
Helaas, een van de weinige dingen. Dus veel van mijn voorspellingen zijn positief uitgekomen, tot nog toe, van veranderingen. Maar iets waar we nog veel werk aan hebben, is depolariseren. Want dat is in die afgelopen 3 jaar alleen maar verergerd, die situatie.
Ja. René? Vind je dat dit gelukt is met deze strategie? Hebben wij een mooie, positieve visie op onze toekomst? En waar bestaat die dan uit? Ik weet dat er 5 pijlers zijn. Misschien niet dat je ze allemaal langs gaat, maar in een notendop, wat is onze positieve visie hierin?
Ja, we zijn uiteindelijk tot een mooi eindproduct gekomen. Dat gaat één deze dagen, komt dat echt op de plank te liggen. Over de vorm, daar moeten we over na gaan denken. Maar goed, de manier waarop Jo zijn verhaal nu doet, hè, die mini-keynote die hij net deed, dat inspireerde ons in ieder geval in het voorjaar van 2021, toen wij aan de vooravond zaten van onze opdracht, om die tech en data meer handen en voeten te geven. Ik denk dat we daar goed in geslaagd zijn. Nou, Jo heeft ons geïnspireerd en in de breedte meerdere academiedirecties en andere belanghebbenden met zijn keynote, de Firestarter. Jo, was de, zo heette dat, hè, de Firestarter. En dat gaf ons hoop van, hey, hier moeten we mee verder, omdat anderen dat ook onderschreven. Hoe zijn we toen dat voorjaar begonnen? We zijn met brainstormsessies begonnen met vertegenwoordigingen uit alle geledingen van Avans. Ook studenten trouwens. In een boerderij ergens in Riel, een paar keer bij elkaar gekomen. En dan zie je dat Jo met zijn kompanen daar heel goed vanuit dat boek ook de impulsen geeft. Maar Jo ook wel erg goed het onderwijs kent. En op een gegeven moment ook wel eens gaan trechteren, gaan focussen. En zo kwamen we uit op de vijf pijlers die net al genoemd werden. Hè, van ja, je kunt in de breedte heel erg breed gaan denken. Waar gaat die verandering plaatsvinden? Maar misschien is het beter om te gaan focussen. Nou, dus zijn we op vijf punten uitgekomen. Dat we zeggen, daar gaan we in die trechter mee verder. En dat zijn achtereenvolgens. Nou, hoe verandert nou die functie van het onderwijs? Hè? Functie van het onderwijs bestaat uit drie onderdelen. De economische functie, de persoonlijke ontwikkeling van de studenten en de maatschappelijke functie. Nou, waar gaan wij nu in de toekomst onder invloed van digitale transformatie ons in laten zien? Een tweede pijler is de onderwijslocatie. Wat wordt de leerlocatie van de toekomst? Die gaat echt veranderen. Wat wordt onze positie in de onderwijsmarkt? Blijft die hetzelfde? Nou, Jo gaf het aan, dat gaat hier zeker niet hetzelfde zijn. Want we hebben te maken met concurrentie van de big tech bedrijven. Dat onderwijspakket als vierde pijler. Hoe gaat de inhoud van onderwijs eruit zien? En als vijfde pijler, niet onbelangrijk, wat wordt de rol van de docent in de toekomst? En dat geeft ons meer handen en voeten gegeven in die periode om daarmee verder te gaan.
Mooi. Een hele lijst. Je begrijpt, we gaan een aantal van die pijlers, een aantal van die punten, daar gaan we wat verder op in. Zonder dat we helemaal volledig zijn, maar er zal nog veel over gecommuniceerd worden. Ik wilde eigenlijk beginnen bij een column van onze voorzitter van het College van Bestuur. Die schreef laatst dat Avans het gevaar loopt het nieuwe avondje Tros te worden. Waar die mee bedoelde, vroeger had je één zender op tv, had je daar elke avond één programmering op. En dat is wat iedereen in Nederland keek. En inmiddels, nou ja, zei hij, krijg ik mijn actualiteiten binnen via uitzending gemist. Ik binge-watch series op Netflix. Gewoon dat hele model is ingehaald. En hij had het ook nog over bedrijfstakken als fotorolletjes en Kodak en wat daarmee gebeurd is in de tussentijd. Jo, hoe kijk je daarnaar? Staat het onderwijs ook zo'n gigantische ontwikkeling te wachten, waarbij wij het gevaar lopen achterhaald te worden door de wereld om ons heen?
Ja, dat risico is er. Hè. Zelfs vandaag al zie je dat in bepaalde vakgebieden vandaag digitale uitdagers, en soms zijn dat kleine spelers, gespecialiseerd in bepaalde applicaties of in bepaalde voorstellingen in virtuele realiteitstechnologie of andere. Soms zijn dat de hele grote, de Alibaba's, de Amazons van deze wereld. Maar ook platformen zoals Duolingo, wat een leuk spelen dingetje is om talen mee te leren, lijkt het me eigenlijk, waar je volwaardig talen mee kan leren. Ja, die dingen zitten allemaal al in de markt. Alle grote technologiespelers hebben allemaal hun academies of hun richtingen om gespecialiseerde materie die zij nodig achten om daar kennisoverdracht rond te doen. Dus het gaat niet over, komt er morgen iets op ons af wat verstorend kan werken? Die dingen zijn er al. De vraag is in welke mate dat je daar, ik zou bijna zeggen, de directe concurrentie moet mee aangaan. Want er is meer aan een onderwijsinstelling dan wat wij op een bepaald ogenblik het doosje zijn gaan noemen, waar spullen in zitten, hè, waar jullie, ik zou bijna zeggen, pedagogisch project in zit. Want veel van de zoals, ja, bijna niche kennisoverdracht domeinen, daar zou je morgen alternatieven voor vinden. En die alternatieven zijn soms goedkoper, of zijn sneller, of zijn 100% digitaal. Maar in zijn totaliteit staat een onderwijsinstelling voor zoveel meer. Want we praten nu al de hele tijd ook over onderwijs, maar het gaat ook over onderzoek.
Ja.
Het gaat over zoveel meer dan wat een Duolingo bijvoorbeeld in een niche kan aanbieden. Of wat een gespecialiseerde VR-partij zou kunnen aanbieden in het virtualiseren en het simuleren van ergens iets in de natuurkunde, waardoor je een voorstelling krijgt van hoe iets atomair eruit ziet of op grote schaal, hoe planeten eruit zien, ik zeg maar wat. Ja, voor je daar als Avans aan kan van wat eventueel gespecialiseerde studio's kunnen, dan moet je wel op gaan inzetten. Dus kan je daar de concurrentie mee aan? Niet noodzakelijk. Maar hoeft dat? ook niet noodzakelijk, omdat je veel meer bent en veel breder bent. Maar dat wil wel zeggen, en eigenlijk is de analogie met een avondje Tros, want ik ben van het jaar 1968. Dat wil zeggen dat er in België toen geen commerciële televisie was. Ja. Dat wil zeggen dat ik ook naar de Beren Boudewijn Show... ja, klopt wel, hè? Beren
Boudewijn.
Bijna, hè?
Ik ben helaas ook te jong voor.
Ome Willem en al die dingen, ik heb die ook gezien. Dus het hele concept van je kijkt de hele tijd naar één zender die mooi geprogrammeerd heeft en plots voor je het weet... langs alle kanten zitten de TikToks van deze wereld aandacht weg te vreten. Ja, dat is ook een risico bij jullie. Ja. Maar de goede mediabedrijven, die hebben zich gespecialiseerd in meer dan die concurrenten zijn van Facebook of Google of TikTok. En die blijven daardoor bestaan, omdat die bijvoorbeeld een kwaliteitskrant maken. En hetzelfde geldt ook voor onderwijs. Dus als je zegt, een bepaald deel van wat er morgen gebeurt, of zal gebeuren, wat vandaag al een stukje gebeurt en morgen op grotere schaal, daar gaan we sowieso niet mee in concurrentie. We gaan proberen anders te zijn in onze sterkte. En daar kunnen, ik denk, René en Patrick meer over vertellen.
Ja,
over
dat wilde ik ze ook vragen.
En dergelijke meer. Wat is die sterkte? Ja, daar kan je wel degelijk een wedstrijd mee winnen. Je kan niet winnen van Alibaba. Niemand kan winnen van Alibaba. Als zij morgen AI-onderwijs wereldwijd gaan verspreiden, dat kan je niet. Ja. Maar je kan wel op andere terreinen winnen van Alibaba.
René, Patrick, hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we ons onderscheiden van die grote techspelers?
Ja. Nou ja, het leuke, sowieso het onderscheidend karakter is voor elke onderwijsinstelling denk ik van groot belang. En hoe wij ons onderscheiden van de grote tech, ik denk dat het nog breder is dan dat. Zelfs de grote techspelers die zijn al zover dat ze gepersonaliseerd onderwijs kunnen aanbieden. De on-demand samenleving die is er, zeg maar, ter bevestiging van wat Joe zegt. Wat zij niet kunnen aanbieden is de persoonlijke aandacht, is de sociale binding, is de maatschappelijke betrokkenheid, de lokale betrokkenheid. Dat soort fenomenen maakt nog, en ik zeg toch wel ja, voorzichtig nog, maakt dat wij nog een positie hebben in die markt waar we ons mee kunnen redden, waar we ons mee kunnen onderscheiden. Maar daar moeten we wel iets aan doen. Want ook dat is wel onderhevig aan enorme disrupties en veranderingen. Dus daar zullen we ook wel een andere positie moeten nemen. Dat is ook nou precies wat dit hele traject heeft gepoogd te formuleren. Van nou, ja. wat moeten we dan en hoe kunnen we ons dan staande houden? Rekening houden met wat de samenleving om ons heen van ons vraagt. En we zijn nog geneigd om te denken... Ja, misschien een beetje te aanmatigend, maar we zijn geneigd nog te denken in de rol van student, docent. En de student die komt naar ons toe en die komt onderwijs vieren. En we doen ook nog wat op onderzoek en dergelijke. En dat is het dan in een traject van 4 jaar. En dan zijn ze weer weg en dan gaan we door met de volgende patch, bij wijze van. We zullen ons meer moeten richten op een samenleving waarin wij niet meer een onderscheid zien tussen studenten, docenten en werkveld, maar waarin wij zijn partners op alle vlakken en samen dat hele traject gaan doorlopen. En dat traject wat niet 4 jaar duurt, maar dat traject wat leven lang duurt. Het zijn inkoppertjes natuurlijk, leven lang leren, maar je ontkomt er niet aan. Je ziet dat ook Avans zich daarop richt, ook gericht op de eigen medewerkers. En daarin zullen wij dat onderscheid van student, docent en werkveld echt moeten gaan, gaan weggummen. Ja. Dat gaat in elkaar overlopen.
Ja, even terug naar jouw vraag nog, ja. Peter. Jij vroeg van hoe kun je onderscheidend zijn als je kijkt naar de grote techbedrijven. Ik denk dat we zeker niet de concurrentie aan moeten gaan als het gaat om de tools die ze aanbieden. En dat zit hem dan toch vooral in de economische functie van ons onderwijs. Hè. Dus kennis en vaardigheden aanleren. Dat kunnen ze op een gegeven moment beter, sneller, goedkoper. Nou, noem het maar op. Maar die andere twee functies, die pedagogische functie en die maatschappelijke functie, denk dat we daar het onderscheid in kunnen maken. Dat we onder andere bij die pedagogische de wereldburgers van de toekomst op kunnen gaan leiden, op kunnen gaan voeden.
Ja.
En dat verschil moeten we maken. Een ander verschil is toch nog steeds dat wij natuurlijk een certificerende instelling zijn. Wij zijn nog steeds volgens de wet de enige die een bachelordiploma, een AD-diploma en een master af kan geven. Dus dat is zeker ook een onderscheid waard. En als laatste vind ik ook dat wij als onderwijsinstelling ook wel de beschermer zijn van de publieke waarde. En dat kan een techbedrijf veel minder dan wij dat kunnen.
En hoe zie je dat voor je, beschermer van de publieke waarde? Vind ik heel mooi klinken, maar...
Nou ja, kijk, het niet zijn van een commerciële instelling heeft ook voordelen. En dat je zegt, ik kan ongebreideld kan die publieke waarde kan ik overdragen en uitdragen. Zonder daar iets van te vinden zelf. Maar als je kijkt naar gelijke toegang en kansen naar onderwijs, vind ik dat wij dat uit moeten stralen.
Ja. En ook qua... ja, het programma dat je aanbiedt, dat je dus daar ook een breder perspectief in aanbiedt dan het commerciële belang.
Ja, en daar de discussie over kunt laten gaan zonder dat er iets goed of fout is.
Ja, mooi. En de vorm van onderwijs, of jullie hebben dat in die strategie de formats genoemd van onderwijs. Gaan wij daar anders in zijn of sluiten we daarbij aan? Of maken we gebruik van het aanbod van grote techspelers? Wat is daar voor een visie op geformuleerd?
Nou, we hebben in de brainstorm sessies ook vaak gepraat over... Kijk, je kunt niet de concurrentie aangaan. Je kunt ook zeggen, nou, bepaalde formats of toepassingen zoals een Duolingo... en misschien vloek ik nu in de kerk voor de docenten die Engels verzorgen...
Ja, ja.
Dat je zegt, we kunnen die tools ook incorporeren in ons onderwijs. Je hoeft het niet allemaal zelf te gaan bedenken. Je kunt ook dingen gaan inkopen. Dus dat is ook iets wat er uiteindelijk end of pipe gaat uitkomen als advies of aanbeveling. Laten we in de toekomst bij het bouwen van ons modulair onderwijs ook eens gaan kijken... wat doen we zelf en wat kunnen we misschien goed inkopen bij de techbedrijven.
Ja, en ik zag ook ergens de term kennismakelaar dan voorbij komen. Vond ik een hele mooie. Ik weet niet.
Kijk, als jij als onderwijsinstelling garant kunt staan voor de kwaliteit van ingekocht materiaal. En jij bindt studenten, laten we nog even voor het gemak studenten noemen. Je bindt studenten aan je en jij kunt. En dat kan dus ook een werkend iemand zijn die voor een bijscholing, nascholing bij jou komt. En die vraagt naar bepaalde kennis. En jij kunt zeggen van nou. Wij gaan die jou aanbieden, hetzij van onszelf, hetzij ingekocht. Maar als we het inkopen, dan staan wij garant voor de kwaliteit. En wij zorgen ervoor dat jij daar in ieder geval mee verder kunt.
Ja.
Dus in die zin ben je niet meer verantwoordelijk alleen voor hetgene wat je creëert, maar ook voor de kwaliteit van hetgene wat je inkoopt.
Mooi. Jo, jij had het eerder over brede maatschappelijke ontwikkelingen in je boek. Maar één iets wat jij heel erg uitlicht is hoe werk, hoe arbeid de komende decennia gaat veranderen. En daar gebruik je een begrip man-machine collaboration. En dat begrip trek je door op okay, wat betekent dat voor wat mensen moeten kunnen en weten. Zou je dat eens willen toelichten? Wat bedoel je met man-machine collaboration en wat betekent dat voor hoe het onderwijs ingericht zou moeten worden?
Ja. Dat is een hele grote uitdaging. Hè. We zien eigenlijk al enkele tientallen jaren, sinds de jaren 80, dat in de maakindustrie heel veel taken geautomatiseerd zijn. En sinds een jaar of 10 is er ook het vooruitzicht dat met kennisjobs gaat gebeuren, met kennisbanen. En voor sommige van die beroepen staat het al heel ver, voor anderen komt het. Hè. Dus we kennen allemaal... de concepten van AI, machine learning, exponentiële toename van die capabilities. Dus we weten gewoon dat morgen een hele reeks van beroepen waar het typisch menselijk onderscheidend vermogen van nadenken, interpreteren en dergelijke meer, dat machines alsmaar dichter in de buurt komen om bepaalde van die elementen over te nemen. Dus nu kunnen we ons hoofd in het zand stoppen. En dat zouden we beter niet doen, want je kan dat niet vermijden. Die evolutie is sowieso bezig. Of je kan zeggen, hoe gaan we daar nu mee om? En daar hebben beleidsmakers voor mij de keuze uit twee dominante modellen. En ze dragen ook een verpletterende verantwoordelijkheid als ze die keuze maken. En in mijn boek staat een Gauss-curve getekend. En de ene interpretatie of het ene model zegt dat je gaat voor een cut-off model, waarbij je eigenlijk links en rechts van die Gauss-curve jobs, banen, totale profielen begint weg te snijden, omdat je zegt van ja, die kunnen eigenlijk volledig door een machine worden vervangen.
Ja.
En naarmate die machine meer kan, gaan we links en rechts meer wegsnijden en blijven op den duur enkel in het midden. En daar is dan heel wat debat over wat zijn de typische eigenschappen die mensen altijd anders of gaan onderscheiden van machines. En dan wordt er gepraat over empathie en creativiteit. Nu, als je kijkt naar wat AI vandaag kan, van het creëren van kunst bijvoorbeeld, als je zegt, ik wil Bach in de Sex Pistols stijl gespeeld, ja, dan is er wel een AI die dat zal componeren en uitvoeren voor jou. Is dat dan een creatief werk? Ik weet het niet, maar het is misschien niet slechter dan wat sommige producers vandaag in studios van hitjes bij elkaar maken, schrijven. Dus ik wil maar zeggen, wat dan echt dat beschermde domein is, waar de mens altijd uniek is, dat is een evolutief iets, en ik durf er mijn hand niet voor in het vuur te steken, dat de AI niet alsmaar meer gaat wegknabbelen van wat wij denken, dat is typisch menselijk. Dus dat cut-off-model heeft als risico dat je makkelijk gaat voor een aantal jobs waarvan je nu al zegt, technologie kan die bijna integraal vervangen. Die mensen hebben we niet meer nodig. Hoe handig, want dat bespaart ons heel veel centen.
Ja.
En dus daar kopen we machines of AI's voor in en die doen dat werk wel. Nu, het alternatieve model, en daar, vandaar die verpletterende verantwoordelijkheid, dat is dat je praat over shave-off in plaats van cut-off. Je gaat eigenlijk, je definieert een totale baan en je kijkt wat zit daar allemaal in van taken. En dan ga je, daar, zoals met een kaasschaaf, ga je de bepaalde taken afhalen waarvan je zegt, nu is de machine beter geschikt om dit aspect toch te doen. En als mens krijg je daarmee de handen vrij, heel vaak om dingen te doen waarvan mensen in onderwijs, zorgberoepen, in winkels zeggen van, ja, maar daar hebben we vandaag geen tijd voor, hoor.
Ja,
maar dan heb je, als morgen die machine dat overneemt, heb je er morgen wel tijd voor. Dus in plaats van te zeggen, we snijden jobs weg, we snijden banen weg, ga je zeggen, kijk, wat we doen is, we laten mensen met machines samenwerken en die machines zullen alsmaar meer kunnen. En dat wil zeggen dat die relatie die die mens heeft met die machine, in dat samenwerken met die machine, ook zal evolueren. Maar dat, als je dit goed doet, in de totaliteit de som alleen maar groter wordt. Als je vandaag zegt, de kwaliteit, de output van één persoon is 100. Als morgen die machine 20 overneemt, maar die 100 blijft bij die persoon zitten en je gaat er niet op besparen, ja, dan wordt dit som al misschien 120 in kwaliteit of in relevantie voor de buitenwereld. Dus hoe beter je die mensen met machines laat samenwerken, hopelijk, hoe beter wat er uitkomt, hoe relevanter wat er uitkomt, hoe kwalitatiever, maar ook hoe menselijker. Want heel veel routine dingen geef je aan een machine en het echt diep menselijke laat je tussen twee mensen oplossen. Ik ga eerlijk zijn, als ik vandaag kijk naar wat de banken doen, bijvoorbeeld hoe zij loketten en kantoren sluiten en alles naar chatbots en andere dingen duwen, ja, daar hebben ze het niet goed begrepen. Daar zijn ze links en rechts banen aan het wegsnijden, maar ze verbeteren de kwaliteit van het werk niet. Nu nog een laatste element wat daar zeker bij komt kijken, dat is omdat dan, ik zou bijna zeggen, ons carrièrepad niet meer gedicteerd wordt door ik heb gestudeerd, ik heb een werkgever en ik kan daar waarschijnlijk, of in een bepaalde sector, mijn hele leven, mits lichte bijsturingen en bijscholingen, kan ik mijn hele leven uitplotten en binnen 40 jaar eindig ik ongeveer waar ik vandaag begonnen ben.
Ja.
Nee, je volgt het ritme van de technologie. Dus als je morgen een arts bent en je werkt met IBM Watson voor diagnoses, dan ga je eigenlijk je eigen beroep en je eigen positie keer op keer moeten herbekijken met een nieuwe release van IBM Watson. En dat zijn releases, het is een beetje arbitrair, maar ik zeg, we gaan ons moeten voorbereiden om onze baan, op de inhoud van wat we doen, elke 7 jaar compleet heruit te vinden. Waarom? Omdat dat de cycli zijn, de release-cycli van technologie.
Ja, dat ligt sneller dan 7 jaar, denk je niet?
Ja, 7 jaar is om mensen nog enigszins op hun gemak te stellen. Want als je zegt, misschien elke 2, 3, 4 jaar, dan wordt het echt zo'n snelheid. En dat is iets wat vandaag in het onderwijs veel te weinig wordt overgebracht. Dat is de capability, de eigenschap om te herstarten, om jezelf telkens te rebooten, zonder dat je dat beschouwt als een soort failure. Een end of road. Ik had iets gestudeerd en het is niet meer relevant. Nee, je begint gewoon aan een volgende cyclus. En dat soort wendbaarheid en dat cyclisch denken, dat krijg je nergens mee. Allee, hopelijk bij Avans.
Daar ben ik heel benieuwd naar. Je zei net al iets over leven lang leren. Wat voor beelden hebben jullie daarbij? Ik kan me niet voorstellen dat dat tot in detail is uitgewerkt. Maar hoe zien jullie dat globaal gezien voor je? Welke rol gaat Avans erin spelen?
Nou ja, kijk, leven lang leren suggereert, zoals we er nu naar kijken, zeggen we van oké, na die 4 jaar opleiding, dan stopt het niet. Dus dat betekent dat mensen na Avans ook nog leren. In hun werkcarrière zijn ze ook nog lerend. Maar wij kijken nog niet naar voren. We kijken nog te weinig naar voren. Het leren en het werken gaat al hand in hand al veel eerder. En het werken natuurlijk nog niet zo heftig voor de jongeren. Maar bij de jongeren begint het leren al. Hè. Je begint al vanaf de kleuterschool met het traject het leren om te gaan werken. En vervolgens ga je werken na je schoolperiode.
Ja.
Dat wordt één lange lijn. Dat is niet meer lineair. Dat is een continu herhalende cirkel van een proces waarbij mensen continu werken ontdekken als gevolg van technologische ontwikkelingen of als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen. Ik moet iets meer, ik moet iets anders, ik moet iets dieper, iets breder. En ik ga weer door met leren. En dat zal hand in hand gaan. Dat is ook niet per definitie. Ik stop nu met werken 3 jaar en dan ga ik 2 jaar naar school en dan ga ik weer 3 jaar werken of iets dergelijks. Dat werken en leren zal hand in hand gaan. Dat kan op dezelfde locatie zijn. Dat kan binnen dezelfde omgeving zijn, binnen dezelfde context zijn. Dus dat leven lang leren, dat is veel meer in harmonie dan zoals we er nu, vind ik, naar kijken nog. Maar goed, we zitten nog natuurlijk in een beginfase. En als je kijkt naar de ambitie 2025, even terugkomend op wat Jo ook zegt. We leiden wendbare professionals op. Dus we streven er al naar om een soort adaptief vermogen mee te geven aan onze studenten. Dat is al een heel mooi streven. Dus we zijn al erg goed bezig. Maar de veranderingen gaan sneller en zijn heftiger en hebben meer impact. Dus we moeten daar nog in doorpakken.
René?
Ja, even aanvullend hierop. We hebben tijdens al onze sessies, die we gedaan hebben, Patrick was er ook een aantal keren bij, ook een aantal leuke quotes opgehaald van collega's. En in dit verband, Long Learning of Membership, haal ik even een quote noemen, is tijdens je carrière sta je er nooit alleen voor. Je kunt altijd terugvallen op avans. Kijk, als we dat zouden kunnen creëren, dan pak je wel een unieke positie in als avans hogeschool. En het begint eigenlijk al bij het benaderen van je studiekiezers, dat je die niet zou willen overtuigen of overhalen, zo wil ik het niet noemen, maar toch bereid zou willen vinden misschien om een soort membership af te sluiten met ons. Later worden ze student en later kunnen ze in hun werkzame leven ook weer terugvallen op avans, als ze weer een bepaalde deskundigheid nodig hebben. En zo kun je misschien dat leven lang leren ook bij deze members teweeg brengen. Een ander stukje wat over leven lang leren genoemd moet worden en wat we achter zijn gekomen is ook dat eigenlijk dat scholen van docenten, en ik denk dat we daar nog op terug gaan komen, dat het ook een continu proces moet zijn waarbij het initiatief echt wel bij de docent ook zelf moet liggen. Dat iedereen moet weten van ik moet het toch elke keer weer opnieuw uit gaan vinden, want dat beroep gaat gewoon veranderen steeds.
Ja, mooi. In dit onderwijs wat jullie schetsen, hoe moet de rol van de docent veranderen en hoe zie je dat dan voor je dat zij leven lang aan het leren zijn?
Ja, en moet elke docent nog hetzelfde kunnen in de toekomst? Nou, de vraag stel is al meteen beantwoorden. Daar zijn we zeker. Daar kom je op uit dat niet meer gaat gebeuren. We geloven meer in een docententeam. Een team van docenten die dat volledige onderwijs van die opleiding gaat verzorgen. En iedereen die heeft daar een eigen taak en specialisme in. Je krijgt dan het T-shaped model wat jullie kennen. In de verticale lijn zit iedereen zijn expertise, vanuit zijn passie, vanuit zijn talent, wat hij goed kan, wat hij graag wil. En je hebt ook nog wel een horizontaal stuk waar je van zegt, ja, een bepaald aantal basisvaardigheden moet elke docent wel in zich hebben. Ja, en de docentfunctie zal nooit verdwijnen, denk ik. Ja. De docent zal altijd blijven bestaan. Maar een x-percentage van zijn takenpakket zal wel steeds gaan veranderen onder invloed van die technologische veranderingen. Dat moet iedereen zich wel beseffen.
Maar daar zeg je dus ook, er zullen verschillende type docenten bij elkaar in een team zitten. Dus eventjes gewoon verkennen wat dat dan concreet betekent. Je hebt een aantal basisvaardigheden, maar wat zou dan een specialisme kunnen zijn van een docent? Moet ik dan denken aan iemand die zich specialiseert in kennisclips, of iemand die zich specialiseert in het coachen van studenten, en iemand anders die wat meer de inhoudelijke kennis heeft. Wat voor beelden heb ik daarbij? Of hebben jullie erbij?
Nou, volgens mij kan dat allemaal. De voorbeelden die je noemt, dat zouden natuurlijk allemaal expertises kunnen zijn. Maar ik zou eigenlijk nog verder willen gaan dan wat René zegt. Want wat we nu schetsen, wat René terecht schetst, is dat die rol van de docent verandert en dat die docent altijd zal blijven staan. Ja. Ik denk dat dat voor de korte termijn zeker zo is. Dus als we kijken naar de ambitie 2025, dan is dit een thema wat we nu al oppakken. We merken nu al in de ontwikkeling van het onderwijs dat we niet meer individueel onderwijs ontwikkelen en dat over de bühne gooien en zeggen, hier heb je mijn PowerPoints en succes, geef er zelf mijn invulling aan. Maar dat we in teams onderwijs ontwikkelen en onderwijs gaan uitvoeren.
Ja.
Dat is dus al, gaat binnen 2 jaar gaat dat gerealiseerd worden. En betekent dus ook al heel wat voor die rol van die docent. Ja. De stelling, de docent zal altijd blijven bestaan, daar ben ik het denk ik zelfs niet mee eens. Ik denk dat de rol van dat er een persoon moet zijn om te komen tot die binding en die coaching en die begeleiding, die zal blijven bestaan. Maar ik betwijfel ten zeerste of dat in de verre toekomst, en verre toekomst is denk ik 2030, of we dat dan nog een docent mogen noemen. Docent gaat wat mij betreft nog te veel uit van die persoon die verantwoordelijk is voor de kennisoverdracht of de kennistoepassing van een student. En ik denk dat die rol van student, docent, werkveldpartner, dat die heel erg in elkaar gaan overlopen. En dat partners worden van elkaar. Met in wel die T-shaped model van die expertise. Dat zal zeker geborgd blijven. Ja. Maar ik denk niet meer dat we het in de toekomst een docent gaan noemen.
Okay.
Maar misschien ben ik wel een beetje degene die de knubbel nog af en toe wat toe er ook wel gooien.
Kijk met een schuin oog naar René.
Nee, maar het is een futuristische gedachte. Kijk, als het gaat om co-creatie en het werkveld gewoon binnen je school brengen, dan denk ik zeker ook dat mensen uit het werkveld ook een bepaalde rol van de docent van nu zullen gaan overpakken, denk ik. Ja. Daar moet je ook gebruik van maken.
Mooi.
En de techniek. Dus ook daar, om terug te komen op het model wat Jo beschreef, er zullen ook zaken overgenomen worden. Techniek, die taken die een docent nu heeft en hem of haar of hen misschien wel specifiek docent maken, die zullen misschien wel overgenomen gaan worden door techniek.
Ja, en dat je dan dus moet je focussen, volgens de visie van Jo, op de kwaliteiten die wij als mens hebben.
Die wij.
De meerwaarde, en dan zeker. Noemde Jo empathie, creativiteit.
Ja, er zijn heel wat. Hè. Dat gaat in... Ja, inderdaad. Dat zijn typisch die dingen waarvan we denken dat de machine ze niet heeft. En met inderdaad creativiteit en empathie, de psychologische kant, communicatievaardigheden. Ik zeg vaak als grapje, wil je een AI je gesprek met de belastingscontroleur laten leiden? Of ga je daar toch nog altijd je boekhouder voor gebruiken? Wel, die boekhouder heeft waarschijnlijk de juiste trucken om toch in gesprek te gaan. Dat verleiden, dat zijn een hele reeks eigenschappen die de machine niet heeft. Hè, en die heel belangrijk zijn in het leven. Zeker verleiden, maar dat terzijde. Maar dat is een onvatbaar lijstje waar vandaag vaak over gepraat wordt in HR-context, als het gaat over werk van morgen, maar wat ook sterk evolutief zal zijn. Ja, er komen waarschijnlijk nieuwe dingen bij. De ethische kant, gewoon al het feit dat de machine ethisch onder controle moet gehouden worden, dat moet bij mensen blijven. Want ja, als je de machine de eigen controle over de eigen ethiek zou geven, bij wijze van spreken, dan zijn we ver van huis.
Ja, en dat sluit aan bij wat René eerder zei, dat wij een beschermer van publieke waarden zullen zijn.
Absoluut.
Dat echt iets is.
Als je alleen al kijkt hoe vandaag via machine learning, AI's, nu al een soort bias krijgen die leidt tot racisme of andere dingen, ja, dat moet je bewaken. Daarvoor heb je dan terug mensen nodig.
Ja, helemaal mee eens. In jouw boek, Jo, heb je het ook over, naast de grote veranderingen op de arbeidsmarkt, ook over dat er gigantische veranderingen ons zitten te wachten op het gebied van mobiliteit en wonen. Kan je daar kort iets over zeggen en daar ook de impact van duiden op het onderwijs?
Ja, wel, dat was een van die toekomstvoorspellingen waar ik volledig ingehaald ben door de realiteit. Ja. Ik had heel subtiel geprobeerd vanuit mijn eigen bijna ideologie en idealisme gezegd van, kijk, we hebben klimaatproblemen, we hebben mobiliteitsproblemen, we hebben maatschappelijke problemen, dat mensen mekaars buren niet meer kennen. Kan je geen wereld bedenken waarin een nieuwe generatie mensen zegt, kijk eens even, die woon-werkcombinatie waar we vandaag wonen op één plek, en dan gaan we werken op een andere en we moeten dagelijks pendelen en we verliezen daar heel veel tijd mee en we krijgen een slecht humeur en ga zo maar door. Ja, wat als er een wereld komt waarin mensen op zijn minst een deel van de tijd bij huis of thuis zelf, maar dat hoeft niet thuis te zijn, maar in de buurt, in de eigen wijk, als je daar kan gaan wonen en werken uiteraard. En als je dan, ja, dat in de slipstream daarvan krijg je nieuwe activiteiten en leuke horecazaakjes en leuke winkeltjes en dat begint terug op te leven. Maar ook als gevolg daarvan heb je misschien minder wagens nodig. En ja, die mobiliteitskwestie is ook problematisch. Dus met andere woorden, als je minder je wagen nodig hebt, zijn er misschien morgen minder wagens of tenminste minder verplaatsingen. Dat is dan weer goed voor het klimaat enzovoort enzovoort. Dus ik had het heel mooi uitgewerkt voor 2030. We werkten toen onder andere ook voor de federatie in België die de auto's importeert, die de importeurs vertegenwoordigt. Die hadden een toekomstbeeld dat veel verder vooruit zat. 2050 misschien, maar zeker niet 2030. En dan komt COVID. En wat je nu al ziet is dat door COVID een thuiswerkbeleid bij alle corporates, buiten bij Twitter of elk bedrijf onder het beleid van Elon Musk, maar elk bedrijf heeft voor de rest vandaag een thuiswerkbeleid. Ja. Nu al zie je de impact op bedrijfswagens, waar we er in België heel veel van hebben. In Nederland misschien wordt er iets rationeler mee omgesprongen. Maar heel veel mensen zeggen, ik wil geen wagen meer. Ik wil een mobiliteitsbudget. Ik wil die combinatie van 2-3 dagen per week thuiswerken en dan een deelfiets. Of ik wil mijn eigen fiets die betaald wordt door het bedrijf. Dus op 3 jaar tijd heb je die inslag van 10, 15, 20 jaar voorspelling, heb je die omslag gemaakt. En zie je, zeker binnenstedelijk, dat hoe mensen een pand aankopen, dat is met de optiek van ik wil hier ook kunnen werken. En pendelen, ja, maar niet zo heel vaak meer. En dus dat is het begin van een heel belangrijke maatschappelijke omwenteling waarbij mensen terug... Ja, die combinatie zoals het vroeger was, zoals wij vroeger leefden, in een dorp zaten alle activiteiten. Vandaag kan je dat natuurlijk niet. Woon je op het platteland, dan heb je niet noodzakelijk alle winkels bij jou of alle hogescholen. Maar via die digitale technologie heb je dat dan weer wel.
Ja.
En op die manier, als we dat goed plannen, krijg je een betere wereld waarin mensen dichter bij elkaar zitten, maar tegelijkertijd toch nog altijd mondiaal actief en geconnecteerd blijven door die technologie. En heb je een hele reeks positieve effecten op mens, maatschappij, op het klimaat en dergelijke meer. En dat is iets waarvan ik denk dat het gelukkig door COVID, en eigenlijk misschien zelfs ook weer terug een duwtje nu krijgt door de energiecrisis, maar dat dat een blijvende verandering is waar we binnen 20 of 30 jaar van zullen zeggen... dat was iets goed voor de wereld. Dat was nu in zo'n goede evolutie.
Mooi. In jouw boek ga ik even naar René en Patrick. Gaat hij hier ook verder op in? En zegt hij dat dit ook consequenties zou hebben voor hoe het onderwijs omgaat met gebouwen? Dat de functie van gebouwen verandert. Dat de plek waar mensen leren verandert. Wat staat daarover in deze nieuwe strategie?
Wat er letterlijk in staat, kan René beter oplepelen, want die heeft dat zo paraat.
Ja, oké, okay, maar de beelden die
erbij hebben. Maar, nou ja, goed, kijk, de beelden die we erbij hebben, en dan mag René het aanvullen met de letterlijke tekst die hier...
De feiten.
De feiten, ja. Ik zwets wat over de toekomst en René die vult aan met feiten. Nee, dat is een beetje flauw. Maar dit staat natuurlijk een beetje in lijn met leven lang leren en in lijn met die vijf pijlers die staan allemaal, die zijn een beetje verbonden met elkaar. Ja. Dus je kunt ze ook niet loszien van elkaar. Maar als je naar de pijlers kijkt, dan zou de vorm van een gebouw is dan een plek waar mensen samenkomen om in relatie te zijn, ontmoeten. Want uiteindelijk is een relatie noodzakelijk om te leren. Voor wie dan ook, voor beide partijen. Of dat nou gaat over de student, docent of de partner van de toekomst. Maar daar waar je samenkomt, dat hoeft niet per se alleen maar een plek te zijn om samen te komen om te leren. Dat kan ook een plek zijn waar je elkaar ontmoet om andere dingen te doen. Sociaal samen zijn. Je kunt daar sporten, je kunt daar wonen, je kunt daar eten, je kunt daar leven. Zodra dat totaalplaatje aangeboden wordt binnen Avans gebouwen, is het voor een ieder veel aantrekkelijker om daar te zijn en naartoe te komen. Je ziet nu, en dat de pandemie heeft heel veel losgemaakt. Je ziet ook dat na de pandemie heel veel weerstand is gekomen bij de studenten om nog naar school te komen. Omdat ze ervaren hebben dat het niet meer noodzakelijk is om daar te zijn voor bepaalde onderdelen van hun onderwijs.
Ja.
Dat gaat erger worden. Dat gaat verergeren. En logisch, want zij zijn gewend aan een onderman samenleving en zullen dus gewoon vragen waar ze behoefte aan hebben op dat moment. Just in time. Als wij daar niets in veranderen, dan ben je ze dus kwijt, met alle respect. Dus je zult iets moeten aanbieden wat dat totaalplaatje compleet maakt. Wat een reden is om hier te zijn. En dat betekent dat de functie van een schoolgebouw niet meer een schoolgebouw is, maar een plek om te ontmoeten en te zijn en te leven.
Mooi.
En nu de feiten.
Nou ja, feiten. In die zin hebben we straks in ons eindrapport op deze pijler de leerlocatie van onze lerende of de student wel een aanbeveling. Dat we echt moeten gaan nadenken over een soort huisvestingsvisie hierop. Van waar gaat dat leren straks plaatsvinden? Met al de ingrediënten die door Jo en door Patrick zijn genoemd. Dat beeld hebben we niet. Dus ook geen wanklank of een disqualificatie. Nee, ja, er wordt hard gewerkt bij de afdeling huisvesting om al die dingetjes bij elkaar te krijgen. Maar nu is het nog meer van, we stoten een gebouw af en er moet een nieuw gebouw bij komen. Is dat allemaal wel nodig? Daar moet gewoon beleid op komen. Daar moet ook visie op komen. En dat moeten we denk ik in de toekomst samen met elkaar gaan ontwikkelen. En dan willen we zeker blijven behouden dat Avans er wel een hechte community moet blijven. Maar dat kan misschien ook met zonder gebouwen, minder gebouwen of andere gebouwen.
Je zou ook zelfs kunnen stellen dat gebouwen wendbaar moeten zijn. Hè? We gaan nog heel erg uit van statische gebouwen. En er wordt nu al gewerkt door huisvesting aan een andere vorm van inrichting om passend te zijn bij het flexibele, meer autonome onderwijs wat we willen aanbieden binnen de ambitie. Dat betekent dat er ruimtes aangepast moeten kunnen worden. Maar dat betekent dus ook dat je functies misschien van ruimtes makkelijker en sneller moet kunnen aanpassen. Dus ook daarin zul je echt moeten zoeken naar andere invulling.
Ja, precies.
En nog even aanvulling, Peter, want Patrick en ik waren onlangs de afgelopen 3 dagen in Berlijn bij de Educa Online beurs.
Ja.
Groot onderwijsbeurs die ook de technologische beurs wordt genoemd op het onderwijs. En daar kwam een term naar voren, de university without walls. Vond ik wel een mooi begrip om dit te duiden.
Ja. En praktisch gezien, het zijn hele ambitieuze plannen.
Zeker.
We zitten op dit moment ook in een hele grote transitie van de ambitie 2025 van onze hogeschool. Is dit er bovenop? Is dit in plaats van? Wat zijn de eerste stappen en hoe gaan we dit als organisatie merken? Dus zou je dat een beetje kunnen duiden?
Ja, de luisteraars kunnen niet zien hoe jij erbij kijkt, maar je kijkt er bedenkelijk bij. En nee. Dat hebben we ons ook gezegd, dat we dit goed moeten laten landen binnen de organisatie. Dus daar gaan we nog even goed over nadenken hoe dan. We hebben altijd doen voorkomen dat het niet iets extra's weer is. Ja. Want dan gaan mensen toch panikeren van we hebben al een ambitie 2025 met inmiddels 5 bouwblokken. Dat is heel druk. We hebben een nieuwe organisatiestructuur, we hebben tech en data. Nou, van alles moeten onderzoek gaan implementeren. Nee, toch even terug naar het traject. We hebben op een gegeven moment de 5 pijlers uitgewerkt. En op die 5 pijlers hebben we mooie ambities geformuleerd. Op die ambities hebben we vervolgens mooie doelen geformuleerd, samengesteld. Die doelen hebben we met een techniek die Scopernia heeft ontworpen. Die zijn we gaan leggen tegen hetgeen wat we al hebben binnen Ambitie 2025. En daar is een gap-analyse uitgekomen. En die gap-analyse heeft eigenlijk een aantal kanten. Gelukkig een flink percentage van de doelen die we gesteld hebben zie je ook terug in Ambitie 2025. Nou, dat is mooi om te weten.
Ja.
En een wat minder klein percentage dus komt nog niet terug in die Ambitie 2025. En die moeten we dan vervolgens uit twee stukken hakken. 1 gedeelte, nou, dat moeten we toch wel gaan meepakken. Het zou erg jammer zijn als we dat niet tegelijkertijd nu meenemen als we toch straks de modules gaan ontwikkelen. En een ander stuk is van, nou, zit niet in de ambitie, maar kan ik nog later bij een volgende die ambitie terugkomen.
Helder. Afsluitend, Jo. Als buitenstaander. Als mensen dit horen en denken, poeh, we zijn al met zoveel bezig en nu komt dit er nog eens bovenop. Kunnen we dit niet gewoon even 10 jaar uitstellen? Wat zou jij daarop zeggen?
Ja, nee, dat kan je niet. Eigenlijk moet je als Avans blij zijn dat je 1,5 jaar geleden begonnen bent al met iets wat nu alsmaar dwingender en urgenter zal worden. En dat je dus niet binnen 1,5 jaar begint na te denken daarover. Want de inzichten, en ik denk ook wat René een stuk gezegd heeft, ik denk, voor mij is dit project succesvol als Avans erin slaagt om die heartbeat, dat ritme, van dingen te zien komen, daarop te anticiperen, bij te sturen. En dat zal allemaal niet makkelijk. Hey, beren op de weg, zoals Patrick zegt, dat zeggen wij in België niet, maar heel mooi. Die zijn er natuurlijk. Je gaat er moeten omheen fietsen en vooruit blijven gaan. Want de wereld blijft veranderen. Vandaag hebben we de energiecrisis. Die energiecrisis schiet de gevolgen. En eigenlijk ook een enorme, maatschappelijk-psychologische crisis. Heel veel zekerheden, zoals vrede in Europa, staan plots op de helling. Er komen allerlei zaken, effecten uit voort. Hè. We gaan naar een aantal transities, bijvoorbeeld een energietransitie die veel sneller zal komen dan we gedacht hadden. Dat gaat permanent uitdagingen op de weg leggen. Dus als we nu zeggen, ja, laten we even wachten, want er zijn te veel uitdagingen. Nee, laten we nu, ik zou zeggen, de energie die net al beschreven is geweest en een stukje ook methode gebruiken net om die uitdagingen die er morgen toch terug aankomen, om daar telkens mee om te kunnen gaan. En leidt dat niet allemaal tot mooie projecten die allemaal gerealiseerd worden vanuit die 5 pijlers, ja, dan zijn er misschien andere dingen die prioritair geworden zijn, maar die koers naar verandering, aangepast aan die wereld van morgen, dat is iets wat de organisatie in gang heeft gezet en moet volhouden. De eindresultaten zijn minder van belang dan de weg ernaartoe.
Ja, de vorm.
Jo, Patrick, René, heel erg bedankt.
Graag gedaan.
Met plezier.
Dag.
Leuk dat je geluisterd hebt naar deze podcast. Heb je ook een tof onderwijsidee of ben je op zoek naar kennis en inspiratie over onderwijsinnovatie? Sluit je dan aan bij de Vonk Onderwijs Innovatie Community van Avans Hogeschool. Deze vind je via onderwijsinnovatie.avans.nl. Je kunt je bijvoorbeeld laten weten welk onderwerp je interessant vindt voor een volgende podcast. Tot ziens in de community of bij een volgende podcast.